Welkom in de naam van onze Heer Jezus. Welkom, welkom. Ik hoop dat u geniet vanavond, dat u iets bijzonders hoort over de Heer Jezus en ook over de gemeente. Want dat is het onderwerp. Welkom als u hier voor het eerst bent in deze holle ruimte. Het klinkt wat hol, maar als u allemaal stil bent en al één spreker spreekt, dan gaat dat door u goed. Ik kreeg van de Heer een tekst. Twee weken terug, er was een broeder overleden in Houten en die had in zijn huis allerlei spullen liggen en mijn schoonzoon was een van de mensen die dat huis moest leeghalen. En er zaten twee brochures bij de rommel of bij het geweldige grote stapel, niet geweldig stapel papier, uit Engeland afkomstig. In de Engelse taal, mijn schoonzoon was dat niet zo machtig, dus die zei, misschien heb jij er wat aan. Dat zal wel, alle geschriften die naar ons toe komen, die ga ik lezen. En ik begon te lezen en ik was verkocht. Tekst. Uit die brochure die ik toen zomaar kreeg. Ik had de tekst wel kunnen lezen, staat in de Bijbel, maar ik had hem me nooit gelezen. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Ik kende die tekst niet. Ander woord voor visioen is openbaring of profetie. Dus er zijn alternatieve woorden voor datzelfde woord visioen. Bedenk dan dat Jesaja zijn boek begint met het visioen van Jesaja. En dan leest u over een kind is ons geboren. Dan leest u over iemand die in de troon zit. Dan leest u over dat hij de vredevorst is. Dan leest u ook over dat hij de knecht des Heren is. Dan leest u over het geweldige van Jesaja 53. Dat hij zichzelf als een offer heeft gegeven. En dat betekent dus als er geen visioen is, als dit niet meer bestaat in de kerk, in de gemeenten, in je eigen leven, dan raakt een volk losgeslagen of verwilderd, een ander woord. De tekst komt uit Spreuken 29 vers 18, dus als u het wilt opschrijven of nakijken, Spreuken 29 vers 18, het eerste stukje, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Nu gaat het in deze serie over heel wat profetieën. Dat zult u ontdekken als u blijft komen of blijft luisteren. Er wordt dus heel veel aandacht aan profetie geschonken, want het getuigenis van Jezus, zegt de Bijbel in Openbaring 19 vers 10, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus de adem van de profetie, de geest van de profetie, is het openbaar maken van de Heer Jezus. Nu snapt u het, Jesaja. Als één dat gedaan heeft, dan heeft Jesaja dat gedaan. Visioenen. Een opeenstapeling van getuigenissen over de Heer Jezus. Daarover willen we graag nadenken met elkaar. We gaan zingen. Dat wordt geprojecteerd. Dus mijn, kijk, kom verder. We gaan vingen en we hebben een nieuwe. Martijn heeft gezegd, of Matthijs, dat hij niet kon komen vanwege de drukte van de baby en nog een aantal dingen. Dat is, en we hebben hier iemand die woont hier vlakbij. Maar dan ben ik de naam kwijt. Hilco. Je moet hier vlakbij. Nou, stelt u zich daar niet zoveel van voor, want de Bijbel zegt, een pianist is in zijn eigen vaderstaat niet geëerd. Daarom speelt hij meestal ergens anders. Maar dit is nu voor het eerst dat hij hier, een profeet is in zijn eigen vaderstaat. Je had mij moeten corrigeren. Dat zegt de Heer Jezus, omdat ze in Nazareth niet willen luisteren naar hem die daar geboren of in ieder geval getogen was. Maar Hilco speelt vanavond en de liederen worden geprojecteerd. We willen de Heer een zegen vragen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. De eerste avond van een nieuw seizoen. Een nieuw onderwerp. Misschien ook wel wat nieuwe gezichten om ons heen. We willen u danken, Vader, dat u onze Vader bent. Dat de Heer Jezus onze Heiland is. Dat de Heilige Geest in ons is. Ook onze trooster is. Maar ook onze leidsman is. Dank u wel dat we dat geweldige boek van u hebben, de Bijbel. En we willen zo vragen dat we in dit seizoen iets zullen zien van uw gedachten, van uw plannen, van uw raadsbesluiten, van dat schitterende plan dat u zelf bedacht hebt, samen met de Heer Jezus en de Heilige Geest. Zo zie ik dat. En we willen u danken dat we daarmee bezig mogen zijn. We bidden ook dat elke vorm van verhindering weggaat, dat we geen barrières kennen in ons hoofd of in ons hart, of dat we nog met iets zitten van vroeger of later, zodat er een soort tegenwerking zou zijn, dat de zegenstroom van u ons echt niet helemaal zou kunnen bereiken. Dat wilt u wel. En daarom bidden we dat elke verhindering weggaat. Dank u voor deze ruimte. Dank u dat we dit mogen gebruiken. Dank u ook dat we liederen mogen zingen. Ook dat er begeleiding is. We willen u daar ook voor eren. Dank u dat de techniek verder gaat en ook mogelijkheden geeft. We danken u dat we zo voor elkaar mogen bidden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Fijn dat u er bent. Dat heb ik al gezegd. Het schema is de opname van de gemeente. En dan een soort subzin achterhaald of actueel. Dus de opname van de gemeente, is dat nog voor vandaag of is dat iets van vroeger? Dat antwoord dat voelt u wel komen, denk ik. Ik wil proberen om aan de hand van de onderdelen die er zijn, dit onderwerp te behandelen. En vanavond is aan de orde beelden uit het Oude Testament. Dus wordt in het Oude Testament al iets gezegd over de gemeente? Of is dat typisch iets van het Nieuwe Testament? Kun je al iets herkennen in die oude geschriften, in die oude profetieën? Mozes noemt zichzelf een profeet. Hij zegt het zo: de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Dus hij noemt zichzelf een profeet. Vijf boeken van Mozes, profetie. Dus niet geschiedenis primair. Er zit natuurlijk geschiedenis in. Maar de bedoeling is dat u iets van de Heer Jezus ontdekt. Het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. De schriften zijn het, zei de Heer Jezus, die van mij getuigen. En te beginnen bij Mozes en al de profeten, dit is een tekst bij de Emmausgangers en zo, begon hij uit te leggen wat van hem in de Bijbel stond. Nou, zo'n Bijbelles had u wel bij willen maken. Dan had u in Emmaus geen honger gehad. Dan denkt u niet, we moeten nodig eten. Dan had u misschien gezegd, ga alsjeblieft door. Probeer nog meer te vertellen van dit prachtige getuigenis. Ik wil beginnen in Genesis. Als u een Bijbeltje hebt, dan leest u het na. En als u later meeluistert door de opname te beluisteren, dan komt u er vanzelf ook uit. Het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Even tot zover. Ik hoop dat een keer helder wordt voor jezelf dat de Bijbel begint met man en vrouw. Ik weet het natuurlijk, de eerste dagen, schepping, 7 dagen, prachtige, prachtige duidingen. Maar dan komt er een soort eindronde, een afronding van die prachtige dagen. En dan gaat het ineens over Adam en Eva. En misschien is het afgekoud, misschien heb je daarover heel veel gepreek gehoord, misschien voor jezelf bestudeerd. Maar Adam en Eva staan ergens voor. En nu citeer ik Efeziërs hoofdstuk 5, een tekst heel vaak geciteerd bij een huwelijkssluiting. Deze verborgenheid, daar gaat het over Adam en Eva, is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Daar wordt de tekst gebruikt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dus de tekst die we hier lazen, in verbinding met Adam en Eva, die komt in Efeziërs hoofdstuk 5, voor man en vrouw gebruikt, alsnog. Maar, daar wordt ineens gezegd, maar dit is een veel dieper gaande gedachte. Dit heeft te maken met Christus en de gemeente. Als je de mensen vraagt hoe het is gegaan, nou dan is God begonnen met Israël, daar even geschapen natuurlijk, dat moest ook. En toen kwam Israël en nou ja, Israël zei op een bepaalde dag, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. En toen is de gemeente ontstaan. Dat hoor je altijd, zo ongeveer loopt de flow, zo is de route. Maar het klopt niet. Want Israël, lieve broeders en zusters, beste vrienden, is 2000 jaar later pas begonnen. Bij Abraham, 2000 jaar. Zit er tussen Adam en Abraham. Dat moet al genoeg zeggen. En dat zegt zoveel dat wij direct aan het begin van onze Bijbel een hele duidelijke illustratie hebben van de Heer Jezus en de gemeente. Dus de vraag, opname van de gemeente, oké, gaat even over de gemeente. Beelden uit het Oude Testament zeggen dat er een gemeente zou zijn, zou komen. En dat is schitterend. U weet dat Adam een beeld is van de Heer Jezus, dat heb ik net gezegd, maar het staat ook expliciet in Efeziërs hoofdstuk 5. Adam in een diepe slaap, wat denkt u aan? Nou, niet aan een gewone nachtrust van een uurtje of 8, maar aan het kruis van de Heer Jezus. En God opent de zijde van Adam. Het woord rib is in het Hebreeuws dezelfde betekenis als zijde. En als de zijde van de Heer Jezus wordt doorstoken toen hij aan het kruis gestorven was door een Romeinse soldaat, dan kwam er bloed en water uit. En als hier staat dat God de eerste operatie uitvoerde en een rib uit Adam nam, een rib uit zijn lijf, misschien snapt u dan ook die betekenis. Dat is een rib uit mijn lijf. Dat kost nogal het een en het ander. Dat is best pittig. Als je dat dan mag zien, dat God uit zo'n rib een vrouw gebouwd heeft, dan kun je alleen maar terechtkomen met, Heer, zeg ons nog meer over die dingen. Want we willen dit zo graag begrijpen. Er is ooit een plan opgekomen bij God om de Heer Jezus, om de tweede mens, zo wordt de Heer Jezus genoemd in het Nieuwe Testament, De laatste Adam, zo wordt de Heer Jezus genoemd in het Nieuwe Testament. Om die tweede mens, die laatste Adam, van een vrouw te voorzien. Ik heb daar zoveel bewijs voor in het Nieuwe Testament, als in Efeziërs hoofdstuk 1 staat, dat God voortijds, daarom dat lied, voordat de tijd begon, voordat jij begon, voordat het eerste er was, voordat jij bestond, heeft God al plannen gehad met jou. Namelijk om jou, samen met alle die de Heer Jezus zouden leren kennen en die door de Heilige Geest aan één gevoegd zouden worden. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen, door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan één gevoegd, aan één gesmeed, lichaam van Christus. En Hij het hoofd en wij de leden, u hoort het terugkomen in Efeziërs hoofdstuk 1. En Hij die hoofd is boven alles wat er is, zoals Adam dat was vroeger. Hij was boven alles. Hij noemde, Hij benoemde, Hij regelde, Hij gaf namen, Hij wist het, Hij had het. Hoofd boven de enige mens in de hele kosmos was toen Adam. Zo komt er een tijd dat één overblijft, één die alle macht heeft, één in de hele schepping. En die ene mens die zegt, en ik wil dat jij bij me bent, van mij bent en dat jij mij compleet maakt. Zoals Adam en Eva compleet werden, completeerden, zoals Adam gecompleteerd werd door Eva, zo wordt de Heer Jezus gecompleteerd, volledig gemaakt, rondgemaakt door de gemeente. Dat plan is van voor de grondlegging van de wereld. Dat het bij de grondlegging van de wereld onmiddellijk uit de verf komt met zo'n klein stukje. Dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk. Dit zat eraan te komen, als ik dat achteraf mag zeggen. Ja, dat moest wel. Want als het dan voorzegd was, als het een planmatig iets is. En zodra dan iets ontstaat, ja, dan moet dit zichtbaar zijn. Dit is ook zichtbaar. En dat moet ons een keer, tot aanbidding brengen, zou ik bijna willen zeggen, tot lofprijzing brengen, tot het uiten brengen van de Heer Jezus, wie bent u toch, en wat is het zo geweldig. Weet u dat u zo bijzonder bent, en dat zeg ik tegen iedereen die hier is en die Heer Jezus kent. Ik ga toch niet in je hart kijken, ik hoef ook geen examen af te nemen, dat regelt de Heer wel. Maar u kunt het zelf wel zeggen, als u de Heer Jezus kent, zegt u, I belong to, ik hoor daarbij, daar hoor ik bij. U bent toch tot geloof gekomen en u hebt de Heer Jezus aangenomen, hoop ik, denk ik. En u bent op het moment dat u hem aannam door de Heilige Geest verzegeld, met de Heilige Geest van de belofte, maar op hetzelfde moment aan dat lichaam toegevoegd. U bent alleen individueel gezegend met de Heilige Geest die in je is, maar u bent door datzelfde werk van de Heilige Geest aan het lichaam van Christus geklonken. Kunt u niet meer vanaf. En dit is zo bijzonder. En dat vindt u hier terug. Dus als u me vraagt, zijn er in het Oude Testament beelden van de gemeente al te zien? Ja, die zijn er wel, ja. En nu kan ik een hele rij door met u doornemen. Ik zal ze u gaan noemen, maar ik ga het niet meer allemaal lezen voor u. U hebt vast wel eens een preek gehoord over Isaac en Rebecca. Een heel mooi ding, zo'n microfoon, maar om water te drinken is een ramp. Van Isaac en Rebecca. Toen Abraham geroepen is, dus 2000 jaar na Adam, uit Ur der Chaldeeën. Ja, nou ja, heel ver weg. Zijn vader, Terah, die is getrokken. Abraham ging mee. Ze zijn in Haran blijven steken. Nou, dat is een soort economisch knooppunt geweest in de oude geschiedenis. Daar kwamen alle grote wegen samen. En daar hebben ze een hele tijd gewoond. En toen heeft God hem daar vandaan gehaald. Met Sarah, zijn vrouw. naar een land getrokken waarvan hij geen idee had hoe het eruit zou zien. En daar heeft God hem gebruikt, toegesproken. Heeft een zoon gekregen, een erfgenaam. Dat Abraham soms een beeld is van jou en van mij, is duidelijk. Maar soms is Abraham ook een beeld van Jahweh zelf. Met, als hij voorbeden doet voor Sodom en Gomorra, of als hij het offer brengt. Weet u wel, zijn eigen zoon, zijn eerstgeborene, zijn eniggeborene, die hij lief had. Dat hele prachtige, daar zie je ineens, waar is het lam? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Yahweh, Jireh, de Heere zal voorzien. Komt daar vandaan, Genesis 22. En dan wordt Isaac groot en dan zegt Abraham, je moet toch een uitdrukking geven aan dat huwelijk, aan man en vrouw. Niet van de Kanaanieten, zegt hij tegen zijn knecht, geen sprake van de familie waar ik uitgekomen ben, een vrouw uit de heidenen, zo zouden wij zeggen. Hoort u het goed? Een vrouw uit de heidenen, niet uit het Joodse volk, dat moest allemaal nog komen. Een vrouw uit de heidenen. En de knecht gaat op stap met een enorme lading aan geschenken, komt terug met een vrouw. Ik snap maar heel kort zeggen, Genesis 24, prachtig hoofdstuk, echt heel mooi. Waar je eigenlijk de mooiste dingen van het werk van de Heilige Geest ook ziet. Hoe die probeert uit te stallen, hoe die probeert te vertellen. En hoe die zegt van, en mijn Heer is rijk en ongelooflijk gezegend en buitengewoon in alles. En heeft die hele rijkdom, alles wat hij heeft gegeven aan zijn zoon, zijn erfgenaam, de enige. Dat is de erfgenaam van alle dingen. Het is toch niet moeilijk om daar iets in te zien van Christus, van de Heer Jezus, de erfgenaam van alle dingen. Zo wordt hij genoemd, Hebreeën 10. God heeft voortijds vele malen tot de vaderen gesproken in de profeten, maar tot ons gesproken in zoon, die hij gesteld heeft tot, onder andere, erfgenaam van alle dingen. En het beeld dat iemand, een bruid uit de heidenwereld brengt, bij de erfgenaam van alle dingen, bij de eerstgeborene, bij de eniggeborene, zou u zichzelf een keer in dat plaatje herkennen? Dat is ja, misschien wel even moeilijk, want typologie werd vroeger als inlegkunde bestempeld. Dat mocht niet. Als je typologie ging doseren, ging uitleggen, nou, dan was je buiten je boekje en dan werd je ontslagen, dan deugde je niet. Dat is echt hoor, nog heel vaak hoor. Maar dit is schitterend, want het boek Genesis is profetie. Mag je er dan iets anders inzien, iets meer inzien dan alleen maar een, nou ja, zo ging het toen, zo kwam toen Isaac aan zijn verloofde. Mag je dat doen, antwoord me. Ondubbelzinnig hoor, ja, dat mag, misschien moet dat wel. U bent namelijk van dat bijzondere bekomen, maar je bent nauwelijks bekomen en je ziet van alles. Ik wil u herinneren aan Genesis 41, dat mag u wel even opslaan, een van de vele teksten die ik op mijn lijstje heb gezet voor vanavond, Genesis 41. Daar is Jozef zijn geschiedenis begonnen. Nou, dan heb je weer zo'n prachtige geschiedenis waarvan u alle mogelijke dingen kunt zeggen. En ik weet wel dat dat ook wel eens anders wordt uitgelegd. Dat men vindt dat Jacob zijn zoon Jozef gruwelijk heeft verwend. En dat hij daar de rangen vluchten van moest plukken. Omdat hij hem zo verwend had. Dat hij zo eigenwijs was en zo. Maar op hetzelfde moment zie je dat ook Jozef zo'n prachtig stuk schilderij is van de Heer Jezus. En ik mag dat zeggen, want de Bijbel zegt dat. Als Stefanus een toespraak houdt in Handelingen 7, weet je wat, hij wordt gearresteerd en hij wordt uiteindelijk gestenigd. Dan heeft hij een toespraak over twee figuren, over Jozef en over Mozes. En hij vertelt, ik zal u wat vertellen van de Heer Jezus. En dan pakt hij die geschiedenis. Dus de Bijbel zelf bedrijft typologie. Dat is het grootste bewijs dat dat mag. Dat het echt legitiem is. Maar dan vertelt Stefanus daar iets over Jozef en denkt aan de Heer Jezus. Maar stelt u zich eens voor dat de Heer Jezus bij de broers komt, bij zijn eigen familie. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Jozef kwam bij de broers, maar die broers hebben hem niet aangenomen. Die wilden, ziet u het? Pats. Dus ik heb net Johannes 1 geciteerd, maar het gebeurde met de Heer Jezus zoals het met Jozef gebeurde. Precies net zo. En die hebben hem verkocht voor 30 zilverstukken. 30 zilverstukken? Hoe is het mogelijk? Was dat niet het loon wat Judas? Ja. En leverden ze hem toen over in de handen van de heidenen? Ja, dat hebben ze gedaan. Toen bij Jozef, toen bij de Heer Jezus. En weggevoerd naar Egypte, als een slaaf behandeld, in het huis van Potifar. In die hele, laten we zeggen, in dat hele proces van wegstoten, is hij tot zegen. Zal ik u één ding noemen? Als Petrus met een bijzondere bui het oor afslaat van een slaaf van de hoge priester, wat doet de Heer Jezus dan? Hij heelt. Ziet u Jozef in het huis van Potifar? Een beetje. Probeer het eens. En als er een moordenaar aan het kruis zegt van, gedenk mij dan als u in uw koninkrijk komt, of in uw heerlijkheid komt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En als een officier daar staat en zegt, waarlijk, dit was Gods zoon. Ziet u het gebeuren? Goed, Jozef is in Egypte verkocht en in de gevangenis gestopt door de banker en door de schenker, ook een beetje vergeten. De bakker stierf, maar de schenker mocht al blijven leven. Hoe ook, Jozef wordt uit de gevangenis gehaald, want er moet maar is een groot probleem en niemand weet hoe ze dat probleem moeten oplossen, hoe ze die vraagstukken moeten onderzien, onderkennen. En Jozef zegt, dat is het. De farao van Egypte, en je moet dus echt denken aan de toenmalige wereld. Dat was zo, het Egyptische rijk van toen was wat de wereld vandaag zou zijn. Met alle know-how en alle kennis, alle scholing die maar denkbaar was. Dat was waarschijnlijk het enige land waar men al kon schrijven en zo. Dus Egypte, buitengewoon. Niet één wist het. En die farao zegt, zouden we iemand vinden die zo wijs is als hij? Nee, niemand, zegt de hele hoegemeente. Jozef uit de gevangenis. Wordt bekleed, komt in pak 1, wordt op een wagen gezet, krijgt een gouden diadeem, krijgt een soort ere medaille, een ere schittering. En dan ga ik het u voorlezen. Het 41. Vers 45. Dus Genesis 41 vers 45. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. En dat betekent redder van de wereld. Hoort u het? De wereld zegt zelfs, dus is de redder van de wereld. En dan komt wat ik bedoel, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw. Jozef, toen bestond het volk Israël intussen, toen waren er 12 broers, en nou ja, Abraham, Isaac was al weg, Jacob bestond nog. Dus toen was het Israël, en toen komt er een vrouw uit de heidenen, en die wordt aan deze Jozef gegeven, op dat moment. Nou, u mag denken wat u wilt. Maar ik denk dat u met mij denkt, hé, merkwaardig. De redder van de wereld krijgt een heidense vrouw. Het is maar dat u het weet. Probeert u het vast te houden. Nog een voorbeeld, ga ik niet met je lezen. Het hele boek Rut speelt iets later. Misschien kan ik nog... nog één voorbeeld ertussen. Mozes zelf is in Egypte, denkt het goed te doen ten aanzien van zijn eigen volk. Die verwerpen hem. U wilt zeggen koning over ons zijn. Nou, wilt u ons ook soms doden zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Hij moet vluchten. Komt in Saoedi-Arabië, dat zeg ik even in mijn taal van vandaag, in Midian. En daar mag hij de schapen van een meneer Jethro gaan hoeden. En wat krijgt hij daar? Een heidense vrouw. Dus het volk Egypte, het volk Israël, compleet in Egypte. Alles is nog in Egypte. En buiten Egypte krijgt Mozes een vrouw. Daar hebben ze later moeilijkheden over gemaakt. Ze hebben getwist over de vrouw, die heidense vrouw die hij genomen had. Hetzelfde verhaal. Iets verderop, in het boek Rut, vindt u Boaz in Bethlehem. Nou, u gaat alle associaties maar doornemen. Het is nog geen kersttijd, anders zou ik het een prachtige kerstpreek willen noemen. Het is echt heel bijzonder. En daar in Bethlehem komt ineens een heidense dame om het hoekje kijken. Rut, de Moabitische, die geen been had om op te staan. En ze kwam uit Moab, uit de heidenwereld. En ze werd de vrouw van Boaz. En dan zo'n, daaruit komt Obed en er komt Isaïe uit en er komt David uit. Pst, even het hele geslachtsregister ziet u in dat boek terug, direct. Nog een voorbeeld. Ik hoop dat u dat wilt pakken. En die ga ik wel met u lezen. Uit 1 Koningen. 1 Koningen. Dan zijn we een behoorlijk stukje verder in de tijd. 1 Koningen 7. Ik hoop dat u die tekst even opzoekt voor uzelf. Daar gaat het over Salomo en over het paleis van de Salomo. U bent dus veel verder in de tijd. Saul is geweest, David is geweest en nu is Salomo aan het bewind. En dan zegt 1 Koningen 7, vers 8. Bij zijn huis, waar hij woonde, dus waar Salomo woonde, was een andere voorhof meer binnen in het huis dan de voorhal. Van dezelfde constructie was het, ook maakte hij voor de dochter van Farao. Hoort u, lees de goden. Ook maakte Salomo voor de dochter van de Farao. Egypte dus, die Salomo tot vrouw genomen had, eenzelfde huis als deze voorhal. Nou, ik heb dat vaker gebruikt als argument, maar het is een heel bijzonder argument. Salomo wordt toch wel gezien als de wijsheid, de zegentijd, de jubeltijd. Geweldig, dit is het. Maar hij, deze geweldige koning, die misschien vele, vele vrouwen had, kunt u zeggen, dat klopt. Ik ga daar straks iets meer over lezen. Maar die maakte voor die vrouw, die mevrouw uit Egypte, precies zo'n ruimte als de ruimte van hemzelf. Hij had een eigen huis, hij had een eigen kamer, hij had ook een troonzaal. Er was natuurlijk nog een tempel ook die gebouwd was, waar priesters dienst deden. Maar hij had een prachtig huis en een bijzonder vertrek voor zichzelf, maar precies zo'n vertrek als dat van hemzelf werd gemaakt voor die vrouw. Ik heb het wel eens gebruikt in een huwelijksvoltrekking. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar om aan te geven dat de vrouw een even grote ruimte heeft als de man. Niet meer, maar ook niet minder. Dat is op zich al heel mooi. Heel fijntjes. Maar het gaat overdrachtelijk, dus over de hoofden van Salomo heen, gaat het naar iets van, ja, maar toen weer die allergrootste koning binnen Israël, die had voor een Egyptische dame net zoveel ruimte, want hij had haar tot vrouw genomen. Nou, dan probeert u. Nu ga ik met u naar Hooglied. Dat moet u wel even opzoeken, als u wilt. Vlak voor Jesaja. Spreuken, Prediker. Nou ja, ik ga u geen luie Christenbijbel aanraden, maar u vindt het misschien wel. Hooglied. Ik kan niet het hele boek Hooglied vanavond behandelen. Dat zou ik wel een keer willen. En dan moet u met me gaan naar Barneveld, want daar loopt een serie studies net als hier. Maar dan gaat het over het Hooglied. Dus stapje voor stapje verder. Dat is echt ja, uniek hoor. Dat is echt de moeite waard. Hooglied 2. Als een lelie, vers 2 is dat. Tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Zegt hij. Nou, u praat anders over uw verloofde. U hebt het niet over een lelie tussen de distels. U hebt het misschien wel een andere woordkeus gebruikt. Ik ook, toen ik Henny vroeg. Toen kende ik deze tekst ook niet. Maar het zegt iets over distels, dat was een product van de zondeval. En door de zondeval kwamen er doorns en distels. Maar te midden van die situatie van zondeval en van alles wat is ontstaan, te midden daarvan, is een lelie geplukt. Ik vind het heel merkwaardig dat Bach, dat heb ik vaker geciteerd, dat geloof ik stellig, want dat heeft me bijzonder geraakt. In de Matthäus Passion, als hij daar prachtige muziek bij maakt en allerlei dingen bij doet, dan gaat hij op het moment dat de Heer Jezus is gearresteerd, weet je wel, Judas is gekomen en ze hebben hem gepakt en gevangen genomen, ze hebben hem weggevoerd. Op het moment dat ze hem wegvoeren, laat Bach een aria zingen, waarheen is uw geliefde gegaan? En het antwoord is, hij is naar het veld gegaan om lelies te plukken. Ik vind dit zo prachtig mooi. Bach heeft het begrepen. Dat geloof ik stellig. Ik hou een beetje van de inhoud van de muziek. Maar dit is zo precies getekend. Weet je wie je bent? Je kunt zeggen, nou ja, aan mij is geen goed garen te spinnen. En, nou ja, en als ik ga zingen, dan kun je het beter aan het eind van de dienst doen. Want dan moeten toch alle mensen al weg. Dus ze lopen wel weg als ik zing. Nee, ik ken ze allemaal. Ik loop al een hele tijd mee. En dan is al dat denken over jezelf misschien wel de bodem ingeslagen. Maar dat mocht ook niet. We mochten eigenlijk niks zijn van onszelf. Nou, dat moest allemaal weg. En ten dele ga ik daar wel in mee, want we hebben ook niks in te brengen. We kunnen niks en we hebben eigenlijk ook niks. En wat zouden we de Heere God die alles heeft nog kunnen aanbieden? Nou, ook niks. Hij heeft alles al. En toch ziet hij jou als heel bijzonder. Alleen al het feit dat de Heilige Geest zich met jou heeft bemoeid en zich in je hart heeft gewerkt om je tot de Heer Jezus te brengen, betekent dat je kostbaar bent. Nog voordat jij bestond, was je al kostbaar in zijn ogen. Een lelie tussen de distels. Het was één groot distelveld. En er was één lelie in Tiel. En die pakte hij eruit. En dat ben jij. Zou je durven zeggen? Ja, dat was ik. Ja, maar dan ben je weer eigenwijs, dan ben je aanmatigend, maar het is wel wat hier staat. Jij bent dat. Je bent zo bijzonder, zo uniek, dat de Heer Jezus alleen voor jou had willen komen. Dat zegt de Bijbel. Goed. Vers 3 van hoofdstuk 2, als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Dat zegt Henny ook niet van mij, je bent een appelboom onder de bomen, nee. Nou, misschien zegt ze wel, je moet een keer een goede appel, zou ik nog wel willen, maar zo'n zure appel, dat hoeft er mij ook niet. Je kunt alle beelden wel wegredeneren, weglachen ook wel. Je mag ook echt de humor vasthouden. God heeft lachspieren gegeven aan jou, echt. Hij heeft ze ingestopt. Gebruik ze alsjeblieft. Hij gebruikt ze ook, die in de hemel zetelt, lacht. Als hij het doet, kun jij het ook. Goed, terug naar dit. De bruid zegt, je bent een appelboom, bruidegom. En de bruidegom zegt, je bent een lelie tussen de distels. En hij zegt in vers 4, hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Hij brengt mij in de plek waar alles vreugde is. Wijn is altijd annex aan, verbonden met, of hetzelfde als wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9 vers 13 zegt, wijn is wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dan maar drinken, nou nee, niet onbekwaam worden, maar de Bijbel waarschuwt, nee, ik weet het wel. Als je wilt kun je alles wel de verkeerde kant op buigen. Maar nu gaat het mee om het volgende. Vers 10. De liefde antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan, de bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Vers 12, middenin, sta op mijn vriendin en kom, mijn allermooiste, mijn duif in de kloven van de rots. Laat mij uw gedaante zien, midden in vers 14. Laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronden richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefde is van mij en ik ben van hem die de kudde wijdt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Kom, keer om mijn liefste en wees als een gezelle of het jong van een hert op de bergen van Bether. Nu zegt u, ja, dat is een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort gedicht. En in een gedicht gaat een dichter zich helemaal te buiten in woorden en in woordkeus. En dan gaat hij iets omschrijven. Maar dit is niet echt, dit is een stukje proza, daar hebben we dus verder niks aan. Kunt u zeggen. Salomo, van hem staat dat hij 1005 liederen gemaakt heeft. Dat is best een flink aantal. En één daarvan is het Hooglied, het hoogste. Van die liederen is dit het hoogste. Dat bedoelt de schrift. En over wie heeft Salomo het dan? Nou ja, daar gaat hij. De discussies zijn nog lang niet verstomd. De een zegt, dat is gewoon een soort seksuele voorlichting voor jongens die al getrouwd zijn. Dat is de ene categorie. Of die in het huwelijk willen gaan. Dus een vooraf sessie van een soort preparation for marriage, voor zo'n marriage course. Je kunt het allemaal gaan benoemen. En dan gaan anderen die een beetje verder gaan, die zeggen, ja, nou, dit is toch wel Israël, dit is toch wel, ja, dit gaat over Israël. Nou, inderdaad wordt Jeruzalem ook een, vergeleken met een vrouw, de stad, alleen de stad Jeruzalem, niet het hele volk, nooit. Heel merkwaardig, alleen maar de stad wel, maar niet het volk. Maar ook dat is niet zo. Want over wie heeft Salomo het hier? Nou, ik zal het heel proberen heel helder te zeggen, zo helder mogelijk, over die Egyptische vrouw, die heidense vrouw die hij getrouwd heeft. En dat betekent dat u hier in het Oude Testament iets bijzonders vindt over wat u in het Nieuwe Testament heel gewoon vindt. Namelijk dat er een bruiloft van het lam plaats gaat vinden. Dat er een moment gaat komen dat de bruid zich gereed gemaakt heeft. En dat de bruidegom zichtbaar wordt. Nu, dat wat in het Nieuwe Testament zijn beslag krijgt, daar kom ik later op terug hoor in deze serie, dat vind je hier al terug. In een beeld. En het is absoluut een bijzonderheid om nu het boek Hooglied met die ogen, met die bril op te bekijken, te lezen. En te zeggen, Heer Jezus, wat bent u mooi. Dat komt in dit boek zo vaak naar voren. Wat bent u mooi, met niemand te vergelijken. Wat bent u prachtig, Heer Jezus. En hij zegt, ik wil je zo graag bij mij hebben. Kom maar. Ik wil graag je gedaante zien. En ik wil graag je stem horen. Ik wil zo graag dat je bij me bent. Dat staat hier. En doe dat dan. Maak je klaar voor dat moment. En laten we dan die vossen maar vangen die de wijngaarden die in bloei staan proberen te verorberen, kaal te vreten. Die vossen die zijn er. Er wordt vandaag over van alles en nog wat gepraat, maar over dit Het verlangen van de Heer Jezus om zijn vrouw bij zich te vinden, bij zich te hebben. Daar hoor je niet zoveel, maar bijna nooit wat over. Het gaat wel over onszelf, wat we allemaal moeten doen en wat we zullen krijgen. En ook ja, hoe we ons moeten gedragen in de politiek. Ik weet het wel, dat hoeft ook niet allemaal verkeerd te zijn, dat bedoel ik niet. Maar het accent ligt altijd bij iets van onszelf, maar nooit meer bij het verlangen van hem. Hij wil zo graag. En hij, de bruidegom, zegt, kom bij mij, bruid. Ik wil graag je gedaante zien. De Heer Jezus wil jou en mij graag zien. Hij heeft ons graag voor zich. En hij wil onze stem horen. En of dat nu een stem is om koks te kloppen, hoe je het ook benoemen wilt voor jezelf. Hij wil graag je stem horen. En hij wil graag horen dat je zegt, Heer Jezus, u bent bijzonder. U houdt van mij, maar ik hou ook van u. Dat is wat de taal hier aangeeft. En dit is heel mooi. Dat is teer, dat is op een bepaalde manier aan ons overgegeven als een lied. Nou ja, dat is niet zo ver van het gedoe van de minstreels van vroeger. Weet je wat, die hadden ook van dit soort liederen, liefdesliederen. Maar probeer het nu eens voor jezelf te zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken voor dit prachtige wat u hebt gegeven. Ik had nog een heel verhaal over Leviticus 16 met jullie. Weer. Dat doe ik me niet meer, het is al een uurtje verder inmiddels. Maar ik ga nog wel één tekst uit Jeremia met u doornemen. Jeremia 31. Iets verderop in de Bijbel. De beelden uit het Oude Testament, hè, dat begrijpt u. Die te maken hebben met de gemeente. Jeremia 31. De doorgewinterde studiebollen hier, die zeggen, oh ja, dat gaat over de terugkeer van Israël. Dat klopt, daar gaat het ook over. Er komt een moment, Jeremia heeft in een enorme nare tijd geprofeteerd. Alles lag stuk, de tempel is daar verwoest, Jeruzalem is platgebrand, de ark is weg, de priesters zijn weg, ze zijn in ballingschap gegaan. Er is nooit meer een tijd geweest als daarvoor. Ze zijn wel teruggekomen in de dagen van Ezra en Nehemia. Maar nooit compleet. Er is nooit meer een ark geweest. Die staat nu in Tiel. Zo heet het gebouw ook, toch? Of nu? Ja, no. Goed. Die is nooit meer geweest in die tijd. Ezra, nee, maar die is nu. Maar die is nooit meer teruggekomen. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Jeremia 31. Dan gaat het over wat er allemaal nog gaat komen. Dat de Heere God een omkeer brengt in Israël. Maar dan zegt vers 21 van Jeremia 31, richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers neer, richt uw hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan. Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Dan moet u opletten. Voorzeker, de Heere, dus Yahweh, heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Een vrouw zal een man omvatten. En dan gaat het verder over het herstel. Er wordt van alles over het herstel van Israël gezegd en genoemd. Maar die uitdrukking, dat God iets nieuws schept op de aarde, een vrouw zal een man omvatten. Ik heb me echt afgevraagd, is dat dan nieuw? Was dat daarvoor, dus voor Jeremia niet zo, dat een vrouw een man een knuffel gaf? Ik zeg het even een beetje plat, maar ik bedoel het niet plat. Is dat omvatten een huk, een knuffel? Nou, probeer het eens na te kijken in de Hebreeuwse Bijbel of concordans of woordenboek. Ik weet niet of je die hebt. Maar ik heb het wel gedaan natuurlijk. En geprobeerd erachter te komen. Wat is het woord omvatten? Nou, dat is hetzelfde woord als het woord omcirkelen. Omringen en zelfs verdedigen. Dat zijn de betekenissen van dat woord. En wat zegt de Bijbel hier? Ik hoop dat het land. Er komt de tijd, Israël, dat jullie terugkomen. Was dat Ezra en Nehemia? Nou, niet compleet, want er waren maar 2 stammen. Die 10 stammen, die zijn nog waar, die zijn nog zoek. Dat is nog niet compleet. Maar er komt een tijd dat ze compleet zullen zijn. 2 stammen en 10 stammen, Juda en Ephraim, zo worden ze dan genoemd. En die komen terug in het land. En dan, ja, dan komt de Heer Jezus. Uiteindelijk, dat is Jeremia 31, 32, 33, daar gaat het over. Dan komt de Heer Jezus en zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dan komt hij uit de hemel. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd, dat zullen ze dan doen. En dan zegt de Heer, maar ik zal iets nieuws geven, iets nieuws scheppen op de aarde. Als hij komt, komt hij niet meer alleen. Toen hij hier op aarde kwam om zijn werk te doen, was hij alleen, alleen in de moederschoot. Alleen in Bethlehem, alleen aan het kruis. Maar dan is hij niet alleen. Dan zal een vrouw die man omvatten, omringen, omcirkelen, vergezellen, zelfs verdedigen. En dat betekent, lieve broeders en zusters, dus als straks Israël tot zijn glorie, tot zijn herstel komt, dan blijkt de Heer Jezus niet alleen te zijn. En dan klopt dat met Zacharia 13 en 14. En alle heiligen met u. Dan komt hij uit de hemel en alle heiligen met u. Dan bent u erbij. Dan zullen ze zien dat een vrouw die man omvat, omcirkelt, omgeeft, vergezelt, zelfs verdedigt. Diezelfde betekenissen. Dat gaat dan gebeuren. Dit is één regeltje. Maar een schitterende profetie van wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Weer zo'n beeld van zoals de Heer Jezus straks in de toekomst uit de hemel komt. Dan komt hij, dat zullen we nog krijgen in een van de avonden. Dan komt hij vanuit het nieuwe Jeruzalem. Dan omgeeft dat nieuwe Jeruzalem en dat bent u. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Dus die stad blijkt een vrouw te zijn. De stad, het nieuwe Jeruzalem, wat God uit de hemel laat neerkomen, is de bruid. Dus niet alleen, daar bent u als bruid, nee, dat is de bruid. En daar binnenin is de Heer Jezus. En als hij komt, komt hij met het nieuwe Jeruzalem naar beneden. En een vrouw zal hem omvatten. De bruid zal hem vergezellen, omcirkelen, completeren. Alle termen mag u gebruiken. Maar dat is een van de allermooiste beelden, maar een beetje te beknopt, een beetje te beperkt, maar een van de allermooiste beelden die u kunt vinden in het Oude Testament van iets wat dan gaat gebeuren met hem. Conclusie, er zijn allerlei beelden in het Oude Testament te vinden van wat het Nieuwe Testament ons allemaal gaat onthullen. Het begint dus niet zomaar in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dit is al daarvoor behoorlijk gedropt daar en daar en daar. En er zijn meer teksten. Meer dan, ik zei zo pas, ik had over Leviticus 16 wel een hele verhandeling willen houden. Want ook daar vindt u precies hetzelfde verschil tussen Israël en de gemeente. Die dingen die zijn kostbaar. Maar u en ik mogen blij zijn dat wij bij de gemeente horen. Ik heb het niet over de plaatselijke gemeente. Dat moet daar een uitstraling, een uitdrukking van zijn. Maar bij de gemeente waar alle gelovigen bij horen, gelukkig. En die gemeente is nu op aarde, maar die hoort bij hem. En tot die gemeente wordt gezegd, kom bij mij, mijn bruid. Ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen, ik wil dat je bij me bent. En ik ben hem van hem en hij is van mij. Dat is een verbinding van man en vrouw. En daarom is dat beeld van Adam en Eva zo belangrijk. De Heere zegen u bij het nadenken. Het duizelt u misschien een beetje. Hoeft niet. Probeer een paar dingen vast te houden. En probeer die paar dingen die je vasthoudt nog een keer te overdenken. Ik geef u geen huiswerk. Ik overhoor ook niet. Dat kan ik niet. Mag ook niet. Maar bij wijze van. De Heere zegene u en mij. Ik wil u danken, Vader, voor dit moment dat we er zo aan u en aan uw woord, aan uw heilsplannen mochten denken. En aan de Heer Jezus mochten denken die de bruidegom is. Die de echte Adam is. En die het heeft meegemaakt dat er uit hem een rib genomen is. Een zijde is opengegaan. En er is bloed en water. En daar is de gemeente uitgebouwd. Ze zat er al in. Maar ze was nog niet zichtbaar en nu is ze zichtbaar geworden. Dank u wel, Vader, voor zulke dingen. Voor zulke hoge gedachten die iets verder gaan dan het gewone, maar toch een hele bijzondere zegen met zich meedragen. Dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen zijn om dit te overwegen. We prijzen uw grote naam. Amen. Dan ga ik even kijken. We gaan nu een lied zingen. En onderwijl wordt er ook een collecte gehouden voor de kosten van deze avonden. En die gaat rond. En wij gaan nog een lied zingen. Ik wil u kennen en steeds met u wandelen. Ik heb mijn ogen op u gericht. Ik wil u kennen en meer van u houden. Heer Jezus, dat sluit aan bij het bruid zijn van de gemeente. En daarna is er een kopje koffie. Daar aan het loket mag u ze ophalen. Dan is er nu pauze, straks vragen, beantwoording en een kopje koffie nu dus. Mijn vrouw heeft gezegd dat het tijd werd. Bij ons is het dus ook zo, zij heeft een horloge en ik heb tijd. Net als de Afrikanen zeggen tegen de Hollanders van jullie hebben horloges, maar wij hebben tijd. We gaan verder, misschien zijn er vragen, daar willen we toch ruimte voor geven. Misschien was het te veel of was het onduidelijk. Het zou kunnen zijn, er zijn ook wel eens vragen over hele andere onderwerpen gesteld en dat mag ook. Ik zit dus bepaald niet vast aan dit stramien. Dus ik wou bijna zeggen, barst maar los. En als het niet zo is, mag u ook vragen opschrijven en de volgende keer meenemen, ook over het onderwerp van vandaag. Die vraag kan ik ook beantwoorden, dus ik zal voor de opname, het wordt ook opgenomen. Hè? De opname van de gemeente wordt opgenomen. Als gelovigen ontslapen, overlijden, dan gaan ze naar een soort wachtkamer. En als ongelovigen ontslapen, waar gaan ze dan naartoe? Dus dat was ongeveer de vraag. De Bijbel zegt dat inderdaad als wij ontslapen, als we heen gaan, dat we op dit moment naar het paradijs gaan. De Heer Jezus zegt dat tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ik wil u een tekst geven, 2 Korinther 12, wilt u het even opzoeken, 2 Korinther 12. 2 Korintiërs hoofdstuk 12, dat is misschien wel een van de mooiste teksten die u kunt gebruiken. Ik krijg mijn souffleur zegt en Lazarus, weet je wat, ook dat komt ook nog. 2 Korintiërs 12, daar zegt Paulus, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. 4 vers 2, ik ken een mens in Christus. 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Tot in de derde hemel werd opgenomen. Even parkeren. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Lazarus die aan de voorpoort van een rijke meneer lag, dus in een soort zijn tuintje of zo, die werd door de engelen gedragen en in de schoot van Abraham gelegd, zegt de Heer Jezus. En hij zegt niet dat een gelijkenis is, dat zegt hij er niet bij. Dus hij zegt, trouwens als de Heer Jezus een gelijkenis gebruikt, noemt hij nooit een naam. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt. Opgenomen in de schoot van Abraham. En de rijke man sterft ook in die geschiedenis. En wordt niet door de engelen gedragen, wordt begraven en slaat zijn ogen op in een plaats van pijn. Dus daar heb je het verschil al. De een in de schoot van Abraham, de ander in een plaats van pijn. En hij zegt, ik leid pijn in deze vlam. Kun je niet Lazarus even naar mijn broers sturen? Nou, eerst nog, kan niet Lazarus even mijn tong verkoelen? Dus kan hij even wat water geven? Iets verfrissend geven? En vervolgens, zou hij niet naar mijn broers kunnen gaan om hen te waarschuwen, zodat zij ook niet komen in deze plek? En nog een keer, dat is geen gelijkenis. De Heer Jezus zegt dit als een geschiedenis. Dus dat vind je ook behoorlijk. Paulus zegt, ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Hij noemt zichzelf, en waarschijnlijk denkt Paulus, dat is de uitleg, aan een moment dat hij schijndood was. Hij is gestenigd geweest. Bij Thessalonica heeft hij dus, Filippi, daar heeft hij een steniging moeten ondergaan. En toen dachten ze dat hij gestorven was. Dat bleek niet zo te zijn. Maar men zegt dus, dat is misschien de achtergrond van dit verhaal. Maar hoe dan ook, hij is opgetrokken geweest. Hij zegt, of het nou in het lichaam was, ik weet het niet meer. Of het buiten het lichaam was, ik weet het ook niet. Ik weet wel dat ik opgenomen werd in de derde hemel. Dat ik opgenomen werd in het paradijs. En daar onuitsprekelijke woorden heb gehoord. Jezus zegt tegen de moeder aan het kruis, weet je, die zei, gedenk mijner, als u in uw koninkrijk komt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. De gelovigen die ontslapen, gaan niet naar het huis van de Vader. Jawel, die gaan er wel naartoe, maar niet direct. Dus dat is het verschil. De gelovigen die ontslapen zijn, die gaan nu naar wat wij noemen het paradijs of de derde hemel. Dat is ontbonden en met Christus. Dat is verreweg het beste. Met andere woorden, dat is niet zomaar iets, maar dat is werkelijk subliem. Dat is number one bijna, dat is helemaal vooraan. En die horen daar, dat betekent ook niet dat het een soort zielenslaap is, waar je zo'n soort afwachtende houding, maar dat je daar bewust bent van Lazarus, van Abraham, die heel bewust kan zeggen, kan denken, kan spreken. En ook iemand die daarvoor die hoort onuitsprekelijke woorden. Die hebben een bijbelles daar. Van 's morgens 9 tot weet ik niet meer hoe lang. En nemen ze op begin de dag. Sorry, nee, ik heb er zo vaak verlangd om daar een poosje bij te zitten. Om er eindelijk iets te horen van de Heer Jezus zelf. Stel dat de Heer Jezus het Oude Testament gaat uitleggen. Nou, dan denk ik dat je op het puntje van je stoel zit. En dat je zegt, dit wil ik wel. Dit is mooi. Dit is ja, geweldig, intens, maar ook heel close. Dat is wat daar gebeurt. Onuitsprekelijke woorden. Niet te behappen voor mijn boerenverstand van dit moment. Alleen het geestelijk verstand begrijpt iets ervan. Je kunt soms achter een tekst komen. Ik heb een soort sleuteltekst in de Bijbel gevonden. Het is, God is bij machten om een zaak te bedekken. Het is een eer voor God, Spreuken 25 vers 2. Spreuken 25 vers 2. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Maar het is een eer voor een koning om een zaak te doorgronden. God bedekt. God heeft Adam en Eva bedekt. God heeft ook, toen de boom van het leven daar nog stond, ervoor gezorgd dat niemand die boom des levens zou kunnen pakken. Want dan waren ze in die toestand gebleven van zonde en ongerechtigheid, was er geen vergeving geweest. Hij heeft dat bedekt, toegang tot de boom des levens. God heeft een verzoend deksel, een bedekking. Liefde bedekt alle dingen. Het is een zaak van bedekken. Maar het is een zaak van een koning om een zaak te doorgronden. Jij, die in de Bijbel een koning en een priester genoemd wordt, mag je beijveren om te doorgronden, om achter de schermen te kijken van de geweldige dingen van de Heer Jezus. Nou, onuitsprekelijke woorden, prachtige dingen, schitterende dingen, het is je gegeven. Dat betekent dat gelovigen die nu ontslapen zijn, bij de Heer zijn, dat mag je mag zeggen in de hemel zijn, derde hemel. Je mag zeggen ze zijn in het paradijs, ze zijn bij de Heer Jezus, ja. En ze horen, ja, ze leven heel bewust, dus een hele opsomming is mogelijk. De ongelovigen, wordt er in die plaats van vuur of in de plaats van pijniging, op de plaats van, en dat wordt in de Bijbel het dodenrijk genoemd. Dus er is verschil tussen het paradijs, waar gelovigen zijn, en dodenrijk, waar ongelovigen zijn. Je zou alleen al met die tekst willen zeggen, nou, geloof toch maar, stomkop. Neem hem toch aan. Ga toch ophouden met redeneren en geloof in dit volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is het verschil. Nu het vervolg. Wat gebeurt er? Daar zijn ze dus nu. Dat is een soort tussenstation. Dat is niet het vage vuur, zoals de Rooms-Katholieken ons willen zeggen, waar je dan een keer weer uit mag komen als er genoeg... En ik ben een beetje kattig, nee, maar als er een mis opgedragen kan worden, dan kun je daar weer uitkomen, nee, dan moet je betalen. Maar goed, dat is het dus niet. Het is rechtstreeks in de schoot van Abraham, het is rechtstreeks met de Heer Jezus in het paradijs, het is rechtstreeks daar. Nu komt de Heer Jezus straks. Wat zegt de Bijbel daarover? Dat komt aan, echt, dat komt, wat de gemeente dan doet en waar ze vandaan komt. Dan komt de Heer Jezus. En wat de Bijbel zegt dan, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus het eerste wat er gebeurt bij de opname van de gemeente, of het weggaan van de gemeente, is dat de doden in Christus eerst zullen... Waar komen die vandaan? Ja, die komen dus uit het paradijs. Als ik het plat zeg, het paradijs loopt op dat moment leeg. En wij worden op dat moment veranderd, in een ondeelbaar ogenblik. In een twinkling of een eye, zeggen de Engelse vertalingen, zomaar, en we gaan de heren samen, dus en degene die in het paradijs zijn, en degene die hier op aarde nog woonden en nog wonen en veranderd worden, we gaan samen de heren tegemoet, en dan worden we naar het huis van de Vader gebracht. Maar de doden in het dodenrijk blijven daar nog langer zitten. Die worden op dat moment dus niet opgewekt, blijven daar totdat duizendjarig rijk voorbij is. Die blijven daar nog een hele tijd zitten, zal ik maar zeggen, of liggen. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En dan wordt het dodenrijk uiteindelijk ook leeggehaald. En dan worden ze in de hel. Dan komt pas de Gehenna, dan komt pas de hel. De tweede dood. Dan worden ze daar gebracht. Dus het is een hele duidelijke schriftuurlijke route voor de gelovigen en voor de ongelovigen. En ik zou bijna roepen, kies dan hele wie je dienen wilt. Dat mag je nu, daarom is evangeliseren zo belangrijk. Daarom is het belangrijk dat je tegen elkaar zegt, geloof toch in de Heer Jezus. En hij kan één snik, ook op het laatste moment, horen en verhoren. Dat geloof ik stellig. Er zijn zoveel getuigenissen van in de oorlogstijd dat mensen op het allerlaatste moment toch nog een beroep deden op de Heer Jezus. Ik heb u vaker verteld dat ik zelf zo'n ervaring heb gehad met een meneer die vloekte, schold. Hij was met een gelovige vrouw getrouwd. Die mevrouw die kwam bij ons in de gemeente en hij verbrandde de Bijbel, verscheurde de Bijbel, blokkeerde alles, mocht niks. Niet bereikbaar, niemand mocht erbij, niemand kwam ook aan zijn hachje. Alleen twee hele vreemde zusters hadden we in de gemeente waar iedereen een beetje om lachte. Die kon hij verdragen, maar hij kon ze waarschijnlijk aan, verbaal, denk ik dat het dat was. En die zusters zijn daar wel geweest. En toen kwam die meneer in een verpleeghuis, maar hij was volslagen dement, hij was helemaal de weg kwijt. En die twee zusters hebben hem daar trouw bezocht. Die krijgen een medaille straks hoor. Maar dat kun je eigenlijk, we hadden het al lang opgegeven, weet je wel. Dat is geen zalf meer aan te strijken. Er is nu helemaal niks meer mee te beginnen, maar hij snapt het ook niet meer. Laatste moment, telefoontje, daartoe kom je nu naar het ziekenhuis. Ik ben er geweest en... ik mocht hem aanspreken, dus hij stond er toe dat ik er was. Bid je wel eens. Uiteindelijk, ik zal het hele verhaal dus heel kort maken. Hij zei, ja. Ik zei, wat zeg je dan? O God, wees mij zondag genadig voor u te janken. En hij was gelijk in coma. is niet meer bekennis geweest. Allerlaatste snik. En wat zou de Heer gezegd hebben? Hé, dan zult je met mij in het paradijs zijn. Nee, maar dat is genade. Maar dat is het gaat niet om die theologische kennis. Maar het gaat om wat gebeurt er met je. En dat is de allerlaatste snik. Weet je niet. Je weet niet wat het allerlaatste is van iemand in een ziekenhuis. Of wat. Soms hoor je dat. Is het te horen geweest voor omstanders, voor familie of zo. Maar soms hoor je het ook niet. En daar moet je maar de Heer over laten. Ja, dan laat maar op. Nee. Ja, Henny, je wil me nog een bepaalde kant op hebben van de Babylonie. Maar dat wil ik niet. Dat gaat om de vorst van Babylon. Dat is een apart hoofdstuk. En die komt daar in een soort dodenrijk. Waar men dan allemaal zegt, nou kom je ook hier. Je dacht dat je hier niet zou komen, maar die waren ook levend. Dat bedoelt ze eigenlijk. Dus ja, maar dat is daar moet ik een heel ingewikkeld verhaal van maken. Dat doe ik niet. Laat maar los. Feit is dat er dus twee bestemmingen zijn. Dat is genoeg. De vragen van die je verder nog hebt, die gaan naar de volgende keer. De volgende keer is op het moment dat Piet en Willy 45 jaar getrouwd zijn en Piet 65 jaar wordt, las ik in een mailtje vandaag of ik alsjeblieft wilde komen, was op 4 oktober. Ik moet nog afzeggen, 4 oktober, de eerste vrijdag van de maand. En ik hoop dat u weer terugkomt, dat u allemaal geniet van deze dingen. Het onderwerp is dan wel weer opname van de gemeente achterhaald. Maar wat zei de Heer Jezus zelf over die gemeente en wat gaat hij daarmee doen? Dus dat is het onderwerp de volgende keer. Dus niet het Oude Testament, nu het Nieuwe Testament. En dan gaan we dus opbouwen en langzaam maar zeker komen we steeds dichterbij. Ja, 4 oktober. Hier stond op wederkomst achterhaald of actueel. Nou, dat is het ongeveer de wederkomst van de Heer Jezus. De komst van de Heer Jezus. We gaan, ik wil eerst gaan danken met u. En daarna gaan we nog één lied zingen. En dan moet ik hier weer weg, want anders dan ziet u de tekst niet. Maar we willen u die mij geschapen hebt misschien wel 2 keer zingen, als dat mag. U wil ik aanbidden als mijn God. We beginnen met te danken. Heer onze God, we danken u en prijzen uw naam dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ook als we naar huis gaan, als we onze auto's instappen of onze fietsen gebruiken of wat ook. We willen u danken dat we hier mochten zijn, dat er hier ruimte was, dat het hier gezellig was en goed was. Dat de geluidsversterking er is, dat de opname van deze dienst ook beschikbaar is. Ik wil u zo bidden om een zegen voor iedereen die dit organiseren. En ook een nieuwe zegen voor de volgende keer vragen. Voor goede liederen, voor mooie dingen, voor mooie gedachten, ook voor onszelf. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus leeft. En dat mijn vader en moeder, en velen kunnen dat misschien ook zeggen, bij de Heer Jezus zijn. Of een van onze kinderen, of onze kleinkinderen misschien, of iemand die we heel goed kennen. Ze zijn daar. En ze hebben een onuitsprekelijk stuk onderwijs daar, waar we nooit aan kunnen tippen. Dank u wel dat dat nu is. Wat erg voor mensen die de Heer Jezus niet kennen. Het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dank u wel, Vader, dat het oordeel voor de gelovigen is weggenomen door het kruis. Doordat de Heer Jezus dat oordeel op zich wilde laten neerkomen. Dank u wel voor hem. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor vanavond. Bidden voor elkaar. Uw zegen, uw bewaring, uw genade, uw hulp, uw kracht. Ook als het soms even tegen zit of als er moeilijke dingen zijn. Soms ook moeilijke dingen in de gemeente. We willen u zo bidden dat er tot een oplossing komt. En dat we totdat de Heer Jezus komt, gereed zijn om hem te ontmoeten. Als hij zegt, ik kom spoedig, dan horen we het boek Hooglied. Ik wil zo graag je gedaante zien. Ik wil zo graag je stem horen. Dat hadden we vanavond. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. We prijzen uw grote naam. Amen. Nu gaan we nog dat lied zingen twee keer en dan is dit het einde van deze avond. En dan tot 4 oktober, zo God wil.